Luistert naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. We brengen u vanavond een programma van Emma Rabbi over Joodse poëzie uit de middeleeuwen.
Joodse poëzie vind je praktisch onafgebroken sinds Bijbelse tijden in verschillende stadia van ontwikkeling op verschillende plaatsen tegelijk. In Babylonië, Duitsland, Nederland en in de landen om de Middellandse Zee. En omdat het gebied zo groot is en het werk zo veelomvattend, gaan we naar één plaats in één tijd. Naar Zuid-Frankrijk, naar het Occitanië van de 12e en 13e eeuw, de tijd van de troubadours. Die hadden Joodse collega's, die schreven in het Hebreeuws, maar er is één gedicht bekend waarin de Joodse maker zich bedient van de taal van de streek, het Occitaans. Waarom schreven die Joodse dichters nu in het Hebreeuws? Kenden zij het werk van de troubadours en lieten zij zich wellicht daardoor inspireren? Mieke de Winter, specialiste op het gebied van de Franse en Occitaanse literatuur van de middeleeuwen, kent het antwoord op deze vragen en zij vertelt eerst over dat land Occitanië.
Occitanië is het gebied in het zuiden van Frankrijk wat, als je globaal op de kaart kijkt, begint ongeveer bij de monding van de Gironde in het westen. Via de Limousin en de Auvergne loopt die grens dan naar het oosten toe en verdwijnt zeg maar in de Alpen. Het is dus het hele Zuid-Frankrijk. En de Provence is maar een klein stukje van Zuid-Frankrijk. Dat is alleen dat stuk ten oosten van de Rhône. Occitanië is een gebied dat zich kenmerkt door een eigen taal. Die ook nu nog steeds door een paar miljoen mensen gesproken wordt. En die in de middeleeuwen een heel belangrijke culturele rol speelde. Dus dat gebied en de taal. En waar de poëzie van de troubadours is ontstaan onder andere. Het was een gebied wat geen politieke eenheid was. Het waren allerlei verschillende feodale domeinen, waarvan dus de heren verschillende leenheren hadden. Het kon de koning van Frankrijk zijn, de koning van Engeland, de Duitse keizer. Dus het was een gebied wat politiek heel verbrokkeld was. De feodale heren, de leenmannen onderling, hadden ook vaak ruzie met elkaar. Veel van die kleine oorlogjes en wat grotere oorlogen. Maar het is ook een gebied waar een hele belangrijke, ondanks dus al dat gedoe, een hele belangrijke hofcultuur is ontstaan. Een hele verfijnde hofcultuur. Het is een gebied waar een open en tolerante maatschappij is ontstaan. Onder andere door het feit dat ze enorm veel contacten hadden met Spanje, met het hele Middellandse zeegebied, tot Constantinopel toe. Het was een doorgangsgebied en dat staat meestal garant voor een wat opener houding. Er waren eigenlijk in dat Occitaanse cultuurgebied twee termen die die openheid en die tolerantie kenmerken. Dat is de term parage. En dat betekent dat iedereen in principe gelijk is. En de tweede term is de conviventia. En dat betekent eigenlijk het tolerant samenleven. En dat waren twee idealen waar men naar probeerde te leven.
Daar woonden ook Joden in dat middeleeuwse zuiden van Frankrijk. Wat had die parage en die conviventia voor betekenis voor hen?
Nou, dat hun positie veel beter was dan in andere delen van Europa. Joden in het zuiden van Frankrijk mochten eigen bezit hebben. Ze hadden vrijheid van godsdienstuitoefening. Dus in alle steden van enig belang waren synagogen waar ze vrijelijk bijeen konden komen. Er zijn zelfs gevallen bekend van Joden die in het stadsbestuur van bijvoorbeeld Narbonne of van een stad als Béziers een belangrijke rol speelden. En dat in een tijd waarin, nou in Noord-Frankrijk bijvoorbeeld, of in het Rijnland, al de meest gruwelijke dingen gebeurden. Dus wat dat betreft was ook voor Joden de positie veel beter dan in de rest van Europa, mag je wel zeggen. Daar stond wel financiële verplichtingen tegenover. Het was natuurlijk geen paradijs, maar het was naar verhouding een veel betere situatie, een veel betere plaats dan in andere stukken van Europa. En steden als Narbonne, Montpellier, Béziers waren belangrijke centra van Joodse wetenschap en cultuur. En misschien nog één ding, aan de Universiteit van Montpellier, de medische faculteit, mochten ook Joodse geleerden onderwijs geven. En dat was in de rest van Europa volstrekt ondenkbaar.
We gaan het zo hebben over Joodse dichters in Occitanië, het land van de troubadours. Maar dan wil ik ook weten, wat zijn troubadours precies en vooral, waar kenmerkt hun poëzie zich door?
Misschien moet ik eerst zeggen wat troubadours niet zijn. Troubadours zijn niet rondtrekkende lui met een pluim op hun hoed en een gitaar op hun rug die bruiloften en partijen opvrolijken. Troubadours waren dichters-componisten die voor een culturele elite verfijnde liederen componeerden, tekst en muziek, die ze dan soms, of meestal eigenlijk, door anderen lieten uitvoeren. Het waren dus zelf geen uitvoerende, het waren scheppende kunstenaars, zou je kunnen zeggen. Ze verbleven vaak aan de hoven van die Occitaanse hoge heren, soms van het ene naar het andere hof trekkend. Het hing ervan af of de mecenas ophield met betalen of... Ze deden natuurlijk, het was vaak een broodwinner, maar er waren ook hele hoogadellijke heren die zelf troubadourspoëzie schreven. Nou, het belangrijkste onderwerp waar die troubadours over zongen is de liefde. Maar een heel speciaal soort liefde. De dame, de vrouw die ze bezongen, werd op een voetstuk geplaatst. De troubadour, de minnaar, moest die dame zien te verdienen door zijn dichterlijke, maar ook door zijn morele kwaliteiten. Die dame werd met een terminologie uit die tijd als de suzeraine du cœur, dus de heerseres over het hart van de man, aangeduid. Ze was getrouwd. Ze was meestal van een hogere rang dan de dichter minnaar. Ze was vaak ook ver weg, dus er waren allerlei obstakels voor die liefde. Wat ook heel belangrijk is, en wat wel eens vergeten wordt, is dat die poëzie of die liefde niet uitsluitend platonisch of vergeestelijkt was, maar ook zeker in Occitanië een hele lichamelijke en erotische component bevatte. Ap la dolcior del tams novel, foiolibos, el iauceo chantun chascus en l'orlati, según lo vers del novel chan. Adonc esta bien, com s'agit d'acho, d'un homme a plus talent.
Ap la dolcior del tams novel, foiolibos, el iauceo, chantun chascus en l'orlati, según lo vers del novel chan. Adunque sta ben cosa e si dai so d'un om a plus talan. Denai d'un plus mes bon e bel, non vei messager ni sager, perché mun cos non dormiri, ni num austrai le arena. Troqueu sa chaven de fise la zaisi cum eu deman. La nostra murva in aisi cum la branca de l'albespi che sta subre l'arbre tremblan la gnoit alla ploges al gel, trorende manche il sur se span per la fuelia verte el navel. Enquer mi membra d'un matí che nos fesen de guerra fi, e che m'dun et in d'un tan gran sadru da rie Enker me lais Deus vivre tan cada mas mans susumante. Che tal se va
Zoel het voorjaar binnentrekt, wordt naakt hout weer door groen gedekt. Elk vogel zingt zijn nieuwste zang in het eigen vogelenlatijn. Ja, het is goed dat elk zijn drang en lusten volgt in liefdeslijn. Geen bode heb ik nog ontdekt van het plekje waar mijn hart naar trekt. Geen zegelbrief, zodat ik wrang de slaap niet vat van minnepijn. Geen voet verzet ik hier, zolang ik niet weet of zij van mij zal zijn. Ach, onze liefde trilt zo bang als tere meidoorn in de tang van regen, storm en het kil venijn van vorst die in haar wortels trekt. Zie hoe ze straks bij zonneschijn haar twijgen weer vol bloesem strekt.
Dit was het gedicht en de muziek van Willem de IX, hertog van Aquitanië, en hij leefde van 1070 tot 1127. Het is het oudste troubadourslied dat we kennen, en Ernst van Altena maakte de vertaling. Niets Joods aan, zult u denken. Dus wat heeft die troubadourspoëzie nu te maken met de Joodse poëzie van Occitanië in de 12e en de 13e eeuw? U hoort Mieke de Winter.
Nou, je kunt zien dat in Joodse poëzie die in het zuiden van Frankrijk is ontstaan en die vaak hele andere onderwerpen op zich heeft, maar dat daar toch allerlei motieven en echo's van die troubadourpoëzie in doorklinken. Er zijn erg veel gedichten waarin je, en hoef je niet eens heel diepgaand te lezen, maar waarin je motieven terugvindt die in die troubadourspoëzie ook aan de orde kwamen. Er is zelfs een piyut, dus een religieus lied, wat waarschijnlijk voor de Pesachvieringen is gebruikt. En dat gebruik maakt, dat uitvoerig zelfs gebruik maakt van liefdesmotieven uit die Occitaanse poëzie. En je ziet daar een aaneenschakeling van motieven die je ook bijvoorbeeld bij dat gedicht van die Willem van Aquitanië tegenkomt.
Maar even, oorspronkelijk niet in het Occitaans geschreven.
Nee, dat is iets wat heel opvallend is, dat de poëzie van Joden in het zuiden van Frankrijk in het Hebreeuws is geschreven en ook uitsluitend voor de eigen bevolkingsgroep is geschreven. Joodse dichters hadden geen toegang tot die Occitaanse christelijke hoven. Daar hadden ze hun eigen troubadours en daar, nou, die waren gewoon, dat milieu was gesloten voor de Joodse dichters. Maar binnen hun eigen bevolkingsgroep werden ze hoogelijk gewaardeerd. En binnen hun eigen bevolkingsgroep werd het Hebreeuws natuurlijk ook veel meer. Ja, er werd wel, men sprak Occitaans, maar als het om literatuur ging of om iets van waarde, dan werd het Hebreeuws gebruikt. En vandaar dat de Joodse dichters, om misschien meer waarde aan hun poëzie te geven, het Hebreeuws als literaire taal gebruikten.
Kennen wij deze dichter?
Nou, het gedicht waar ik het net even aan refereerde al, dat is een anonieme tekst die aan het eind van de 13e eeuw moet zijn ontstaan. Dus we weten helaas niet wie het geschreven heeft, maar het is een heel mooi gedicht. Het is een soort tweespraak tussen een zij en een hij, waarin allerlei motieven zitten die we ook in die troubadourspoëzie zien. Als ik zie dat de regens voorbij zijn en dat alle vruchtbomen bloesem dragen, als de tijd weer daar is dat de vogels zingen en de wijnstokken hun zoete geuren verspreiden, als de bries van de liefde die mij zoekt en rondom mij zich verheft door het jaargetij wordt aangewakkerd, dan maakt mijn hart een zoete melodie en zingt voor mijn hecht, mijn uitverkorene. Hij is zo wijs als Jozef, de meester van de mysteries, en zo dierbaar als een zoon. En dan komt hij.
Jona, bach gashakti, uvikirbi, esh gishkech nofeach, omnam, zachalti, wa astir gishkech hametlakeach, wa omar, has, ki azkir bishmech. O mijn duif, jij bent degene naar wie ik verlang, en diep in mijn hart wakker ik de vlam van mijn hartstocht aan. Maar angstig heb ik mijn hartstocht verborgen gehouden en zei tot mezelf, wees stil, ik moet je naam niet noemen. Mijn mond moet stom blijven, want anders vindt mijn rivaal je. Hij zal met zijn hoofd schudden, hij zal leugens vertellen en gezichten naar me trekken, om onze liefde kapot te maken.
O mijn hecht, zoals een leeuw brult mijn hart van smart, omdat jij weg bent. Het heeft zich overgegeven aan verlangen. Het vliegt op de vleugels van de ballingschap naar je toe. De liefde doorboort mijn ledematen en snijdt diep in mijn binnenste. Hij heeft zijn boog gespannen om de pijlen op mij af te schieten en mijn bloed spatte tegen de muur. Hij versplinterde mijn botten en maakte zijn pijlen dronken van mijn bloed.
Luister, o mijn duif, naar het kreunen van deze gevangene die weent om jouw afwezigheid. Mijn leven is versleten. Mijn dagen zijn als gras, als een verwelkte bloem. Ik bid dat de dood mij komt halen. Zo erg is de pijn die ik leid door de liefde. Vandaag heb ik de dood zeer lief. Gelukkig prijs ik hen die van verlangen zijn gestorven. Ik acht de dood kostbaarder dan het zuiverste goud van Ophir. Schone duif, ik zal de wijn van jouw faam roemen. Dat parfum dat zo kundig is vervaardigd. En, aangespoord door verlangen, zal ik mijn stem verheffen in een lied, een steeds sterker wordend loflied. Ik zal aan je schoonheid eer betuigen en mij voor haar neerbuigen. Immers, de Heer heeft een helder licht over je gelaat doen schijnen. Je wangen heeft hij als manen gemaakt, lichtende sterren.
Nou, als je nou dit Provençaals Joodse gedicht vergelijkt met die poëzie van dat gedicht van Willem van Aquitanië, dan zie je dat ze alle twee beginnen met een beschrijving van de lente die gunstig is voor het ontstaan van de liefde. Je ziet dat in alle twee de gedichten sprake is van het feit dat de geliefde afwezig is en dat dat lijden voor de dichter oplevert. En dat is bij de Joodse dichter veel sterker dan bij Willem, maar toch. Er in alle twee de gedichten is sprake van roddelende medeminnaars, roddelende rivalen. En er zijn dus een aantal motieven die je in beide gedichten terugvindt.
Overeenkomsten in thematiek dus, maar de troubadour schreef in het Occitaans en de Joodse dichters in het Hebreeuws. Er is echter één uitzondering, één gedicht door twee dichters. De een Joods en de ander bepaald niet.
Er is één tekst bekend van een Joods dichter die gebruik maakt van het Occitaans. En dat is een tekst waarin die een soort van tweestrijd voert met een Occitaans troubadour, Guiraud Riquière, die in de tweede helft van de 13e eeuw heeft geschreven. Het is een tekst die rond 1260 is ontstaan en waarin Guiraud Riquière het initiatief neemt en aan de Joodse dichter, die Bofili heet, vraagt waarom hij poëzie schrijft. Doet hij dat uit liefde voor een dame of doet hij dat om zijn reputatie op te krikken of doet hij het soms om het geld? Nou, dan antwoordt Bofil, nee, ik ben verliefd op een dame. Ik zing omdat ik van een dame hou en ik zing ook omdat ik een goede reputatie hoog acht en uit vreugde en jeugdig enthousiasme, maar ik doe het niet om het geld. Nou, en dan zegt Guiraud, die verandert ineens totaal van toon en die zegt dan, ik wil je nog wat anders vragen, Bofil, zeg me nou eens duidelijk tot welke godsdienst je behoort. Want eigenlijk moet ik me niet met je bemoeien, het is niet passend dat men een verrader ontmoet of dat men omgaat met iemand die Jezus Christus heeft gedood. Hij noemt het woord Jood niet, maar Joden werden, het was gebruikelijk om Joden in die middeleeuwse teksten als verraders te noemen. En ja, als je het gaat hebben over de moordenaars van Jezus Christus, dan is het volkomen duidelijk wie die bedoelt. Nou, Bofil wordt al vreselijk kwaad. Dat wil zeggen kwaad, hij blijft netjes, maar hij zegt wel, Guiraud, jij moet niet over liefde praten, je wil zo graag preken, je moet maar een monnikspij aantrekken, dat past jou beter. En als er in jou ook maar een greintje liefde of hoofsheid was, dan zou je me dit soort verwijten niet maken. En dat is het gedicht.
Die Joodse dichters van Occitanië, hoe leefden die nou? Zwierven die rond of waren die aan het huis van een aanzienlijke Jood?
Nou, dat wisselt een beetje. Er waren mensen die binnen hun gemeenschap leefden, die een goede maatschappelijke positie hadden, dat die geleerden waren en die gewoon in de stad waar ze leefden, Narbonne of Perpignan of noem maar op, allerlei wetenschappelijk en poëtisch werk produceerden. Er waren er ook bij die rondzwierven, omdat ze nou eenmaal geen maatschappelijke positie hadden, weinig geld hadden en misschien is een heel interessant voorbeeld daarvan een dichter die in de tweede helft van de 13e eeuw leefde, Isaac ben Abraham Hagorni, meestal wordt hij gewoon Isaac Gorni genoemd. Hij was afkomstig uit Aire, departement Gascogne, dus in het zuidwesten van Frankrijk. Die heeft een zwervend bestaan geleid als muzikant en als dichter. En hij heeft in alle mogelijke plaatsen in het zuiden van Frankrijk vertoefd en daar voor de Joodse gemeenschappen zijn poëzie geproduceerd. Muziek waarschijnlijk en tekst. We hebben alleen tekst van hem. Er is in één manuscript zijn er een aantal gedichten van hem bewaard gebleven. En hij heeft twee hele belangrijke thema's die telkens terugkomen. Het eerste is de liefde. En het andere is het opscheppen over eigen talent. Daar was hij van overtuigd. In een van zijn gedichten bijvoorbeeld zegt hij tegen zijn geboortestad Aire dat men zich daar erover moet verheugen dat de man van het heil, dat wil zeggen hij zelf, daarvan afkomstig is. Dus echt bescheiden was hij niet, maar het is een heel interessante man.
En ook een behoorlijk slechte reputatie toch?
Ja, dat ook, want als het over de liefde gaat, dan weten we uit andere bronnen dat hij een zedeloos bestaan misschien wel leidde. Hij was berucht om zijn voorliefde voor jonge meisjes. En dat bracht hem ook geregeld in problemen met Joodse gemeenschappen in allerlei steden. Bijvoorbeeld in Aachelen, in Aix, een aantal plaatsen moest hij op een gegeven moment weg. Omdat hij zich niet al te netjes heeft gedragen. Maar hij ontkent dat zelf altijd heel heftig. Ik kan misschien een heel klein stukje lezen uit een gedicht waarin hij het tegen de notabelen van Aachel heeft. Hij zegt dan, tegen hen zal ik het uitschreeuwen. Ze beweren dat mijn hart vervuld is van wellust voor jonge meisjes. Maar in werkelijkheid veracht ik hen. Ik verafschuw zelfs hun aanblik. Als ik ze in mijn droom zie, verlies ik de slaap. Als ik ze op straat zie, wend ik me snel af. En mogen ik in een steen veranderen als ik ooit mijn hoofd naar hen omdraai.
Mi anus va'anemtsa metsuda, v'lif horoshim l'chol ruach metsuda. Aha gorni, l'mi laich l'mi boz, l'mi oi rak l'nafshecha hashdoda. Batam kesef ve'ein teref l'kalkel, v'kalta charda hachamuda. Wee hem die wanhopig is en geen steun heeft, zoals, helaas, arme Gorni, die slechts geringschatting en spot ten deel valt en die zonder geld en ondersteuning is. Misschien is mijn lot mijn erfenis en mijn misère mijn zoutpilaar.
Een gedicht van Isaac Hagorni, uitgevoerd door het ensemble van Yalda Reepling, en de tekst werd gelezen door Simon Keesing, die u al eerder in het programma hoorde. Joodse dichters en troubadours in Occitanië, het zuiden van Frankrijk in de middeleeuwen. Zij schreven over de lente en de liefde en over de vrouw als heerseres over het hart van de man. Een eeuw later wordt er heel anders geschreven over de positie van de vrouw, in weer een andere taal, het zogenaamde Judeo-Provençaals. En Mieke de Winter vertelt wat dat is.
Dat is de specifieke Joodse variant van het Occitaans, die gesproken werd in de 14e eeuw in de gebieden, in de pauselijke gebieden in de Provence, waar de Joden hun toevlucht hadden gezocht nadat ze in 1306... uit de rest van het koninkrijk Frankrijk en dus ook Occitanië, wat toen onder de Franse koning viel, dat ze daar verdreven waren. Dus het is Occitaans, maar waar vaak veel Hebreeuwse termen in voorkomen. Het is een beetje te vergelijken met het Jiddisch, hè, wat eenzelfde soort combinatietaal is. En er is één hele interessante getuige van het Judeo-Provençaals. Dat is de roman van koningin Esther. De schrijver is Israël ben Jozef Halevi, beter bekend als Kreskas Kailar. Grootgeleerde, vloeiend Arabisch, Latijn en Hebreeuws en Occitaans sprak. Hij heeft zijn roman geschreven in het Occitaans, of in dat Judeo-Provençaals, maar de tekst is in Hebreeuwse karakters opgeschreven. Dat is heel, heel bijzonder ervan. Hij richtte zich niet tot de geleerde elite, want dan had hij gewoon Hebreeuws gebruikt, maar juist tot de ongeletterde, aan wie deze tekst kon worden voorgelezen, zodat ze dan toch konden weten wat er in, hoe de geschiedenis van koningin Esther was. En wat hij ook laat zien, is dat hoe in de tijd van koningin Esther, maar waarschijnlijk ook in zijn eigen tijd, de positie van de vrouwen, ondanks alle mooie woorden van de troubadours, toch niet zo erg rooskleurig was. Want aan het begin van het boek Esther wordt verteld hoe koningin Vasti weigert zich te vertonen als haar man Ahasveros haar oproept. Ahasveros vraagt aan zijn raadgevers wat hij nou toch moet met zijn vrouw. En dan zegt een van die mannen in het verhaal van Kreskas: Heer, we moeten een middel vinden dat de dames dit voorbeeld niet zullen volgen. Want als deze handeling niet wordt gestraft, dan zullen alle echtgenoten, alle mannen, onteerd worden. Dan vind je geen enkele vrouw meer die zich aan haar man onderwerpt. En zelfs de allerlelijkste zal niet meer aandacht aan haar man schenken dan aan een teentje knoflook. Ze moeten maar flink geslagen worden, want anders dan keren ze zich tegen hun echtgenoten. En ik zeg u dat er zelfs zullen zijn, dat er zelfs vrouwen zullen zijn die zo brutaal zijn dat ze de broek willen dragen.
U heeft geluisterd naar een uitzending van NIK Media, de Joodse Omroep. Dit programma werd samengesteld door Emma Rabbi. De techniek was in handen van Rob Gerritsen. Eindredactie Annette Bezalel. Over 2 weken zijn we er weer. Alle informatie over onze programma's kunt u natuurlijk ook vinden op onze website nikmedia.nl. Ik ben Simon Keesing en ik wens u nog een prettige avond toe. 7-4.